Een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie M.K. Wessels, Constantijnstraat, en de familie A. Mans, Oost-Voorgors. En ook op maandagavond bij zuster Stolk Warnaar, Molenstraat, en familie D. Peeman, Lijnbaanstraat. En op vrijdagavond familie J. Bom, secretaris Nijgstraat, en familie M.B. van der Baan, Dirk Bosstraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 119, het eerste en het derde vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten. En het derde vers: och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. 1 en 3 van Psalm 119. Toen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 92 het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Psalm 92 vers 7. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Lucas, daarvan hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 10. Lucas 17, de versen 1 tot en met 10 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 92, het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen uit Lucas 17. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot zijn discipelen: het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal daags tegen u zondigt en 7 maal daags tot u wederkeert, zeggende: het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: zo hij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen: kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen: bereid dat ik de avond zal eten, en omgord u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond nadenken over het laatste vers uit het gedeelte wat u is voorgelezen. Dat is Lucas 17 vers 10, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen: alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En we willen in het licht van dit schriftwoord lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt. We zijn toegekomen aan zondag 24 en daarvan vraag en antwoord 63. Zondag 24, vraag en antwoord 63, waar gevraagd wordt: hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En dan luidt het antwoord: deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen? Heren, wanneer wij vanavond vanuit woord en belijdenis na mogen denken over het genadeloon, smeken we van u of u de woorden die gesproken zullen worden op ons hart wilt binden. Schenk dat heel in het bijzonder, omdat het gaat over dingen die diep ingrijpend zijn. Want gij schenkt loon. Loon naar verdiensten voor hen die onbekeerd en in zonde doorleven. Dan geldt in zijn volle omvang de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. Heere, wil u, wanneer dat ook, zij het enigszins terzijde doorklinken mag vanavond, het zo op ons hart binden, dat wij, wanneer we hier onbekeerd in de kerk zitten en u niet kennen en u niet vrezen, dat het woord zo op ons hart gegraveerd mag worden, dat wij het niet meer kwijtraken en de noodzaak zien van een ommekeer, van waarachtige bekering. Wil u, Heere, ons vernederen, ons laten zien hoe arm we zijn buiten u. Leer ons onze armoede niet alleen inleven, maar ook beleiden. En tot u vluchten, smekend om die genade die alleen bij u te verkrijgen is. Maar wanneer het gaat om het loon, dan zal het heel in het bijzonder gaan om dat waarvan uw woord zegt dat u een genadeloon belooft. Een loon wat nooit te verdienen valt, maar wat uit genade geschonken wordt aan hen die u zoeken in alle nood en met al hun schuld. Want die tot u komt, moet geloven dat gij zijt, dat gij een God zijt die leeft, en dat ge een beloner zijt van hen die u zoeken. Heere, wil ook dat op ons hart graveren, bijzonder bij hen die u zoeken in alle nood en in alle geestelijke vragen die dat met zich mee kan brengen. Die misschien bidden om de vergiffenis van hun zonde, maar de hemel lijkt zo gesloten en de gebeden gaan niet verder dan de zolder van hun woning of van dit kerkgebouw. Heere, wil u dan uit genade hen ervan overtuigen dat gij het aan uzelf verplicht zijt. Dat gij het aan uw woord verplicht zijt, dat gij toch genadeloon wilt schenken aan hen die u zoeken. Dat er een tijd des welbehagens is, waarop zij die u zoeken in oprechtheid ook antwoord zullen ontvangen. Heere, laat dat ook deze avond mogen blijken en wil u door alle onmogelijkheden heen, door alle schuld heen, over bergen van zonde en ongerechtigheid heen komen met uw gunst en met het woord van uw genade en wil u spreken woorden van ontferming. Denk ook aan hen die u kennen mogen, voor wie dat genadelicht doorbrak in hun leven. Misschien zo heel plotseling, misschien meer geleidelijk ging glanzen en ging oplichten in hun leven. O Heere, leer hen ook in het bijzonder om in uw wegen te wandelen en een oog te hebben op de vergelding van het loon, zoals Mozes dat had, toen hij liever met het volk van u smadelijk behandeld wilde worden, dan voor een tijd de genieting te kennen van Egypte met al zijn schatten, omdat hij zag op de vergelding van het loon. En dan zal die gedachte van dat genadeloon wat u aan uw kinderen geeft ons vanavond aansporen en aanvuren om de wegen van u te zoeken en in de kracht van uw genade ook die wegen te gaan. En dan weet u het, Heere, dan moeten uw kinderen, ook degene die veel van u ontvangen hebben, zeggen: Heere, u bent het waard dat wij in uw wegen gaan. Het is ook het verlangen van hun hart, maar ze missen de kracht. Eigen krachten zijn niet toereikend, maar wil u hen dan de kracht geven en de wegen banen en de struikelblokken wegruimen. En laat het dan zo mogen zijn dat in uw kracht zij volstandig op uw wegen mogen gaan. En dat zij ook een oog mogen hebben voor het loon wat gij aan hen die in de vreze van uw naam in kinderlijke ootmoed wandelen, het belooft. Heere, wil het veelvuldig onderwijs wat ook in dit gedeelte van ons oude leerboek ligt heiligen aan ons hart. Wil ons vermanen, wil ons waarschuwen, wil ons bemoedigen, ons vertroosten, wil ons onderwijs geven. U weet zo volkomen wat wij nodig hebben. En leg het woord van vanavond zelf maar uit. Leg het ook aan onze harten en geef dat we het mogen verstaan. Wil u ook in de prediking ons bijstaan? Wil ons afnemen wat we moeten missen in de verkondiging van uw woord en vervullen met de werking van uw geest en met de kracht van uw eeuwig evangelie, opdat uw woord verkondigd mag worden, zo zoals het gebeuren moet naar de zin van uw geest. En wil u ook geven dat uw geest er zo in mee mag komen, dat wij ervaren mogen dat u nog wonderen doen kunt en wilt, en dat u werken wilt met uw goddelijke ontfermingen. Heere, we smeken u, denk aan de hele gemeente. Wil u in het midden van de gemeente zijn met uw geest, wil geven dat er onder ons mensen tot bekering mogen komen, dat uw volk geoefend mag worden, dat er doorbrekend licht mag zijn. Breek maar weg, Heere, alles wat de doorwerking van uw geest in de weg staat. En wil u de muren van Jeruzalem, van uw koninkrijk, ook onder ons bouwen. Wil u genade geven, Heere, dat het zo mag zijn, dat wij ook tekenen mogen zien dat u ons niet vergeet. Dat u weet waar wij wonen, dat u ons adres weet, ons hart kent en weet wat wij nodig hebben. O God, ga ons niet voorbij, maar schenk ons uw zegen. Wil u alle werk in de gemeente zegenen, allereerst de prediking van uw woord. Maar ook het werk op de vereniging, op de Bijbelkring, catechisaties, huisbezoeken, andere pastorale bezoeken. Ja, alle takken van arbeid en geef dat het werk in de gemeente vrucht mag dragen en niet ijdel mag zijn in u, de Heere. Wil u zijn met de kerken waarvan wij deel uitmaken, die we lief hebben. Wil u geven, Heere, dat in dit jaar van gedenken uw koninkrijk onder ons gebouwd mag worden. En wij mogen terugkeren in de weg van de verootmoediging tot u. En mogen smeken om dat werk van uw geest dat wij alle nodig hebben. Schenk dat ook in de gemeenten aan predikanten, ambtsdragers, aan hen die zich op het ambt voorbereiden. Wil u uw koninkrijk uitbreiden, niet alleen in onze kerken, maar ook door ons hele vaderland heen, in alle kerken, waar men naar de wil van u en naar het getuigenis van u zoekt te leven. Heere, wil u geven dat er in ons vaderland een opleving, een opwekking mag komen. Wil dat doen ondanks onze zonde. En zou u willen geven dat dat gebed wat even geleden door de psalmdichter werd opgezonden tot u ook onder ons mag leven. Heere, het is tijd dat gij werken, want wij hebben uw wet verlaten. O Heere, werk naar uw welbehagen, onverdiend, barmhartig, maar ook zo eenzijdig, onder ons, in ons land, onder ons volk. Wil u geven, Heere, dat wij ook als Nederlands natie uw ontfermingen mogen ontvangen. Wil u onze regering gedenken, onze koningin met al degenen die u als familieleden en verwanten aan hen gegeven hebt. Wil u geven, Heere, dat zij gezegend mogen worden, zowel onze koningin met haar familie als onze regering. Wil u hen de genade geven bij hun hoge taak om niet te zien op mensen, maar vooral te regeren en leiding te geven naar luid van het woord van u. Wil u ook in de regeringskringen nog werken? En dan denken we niet alleen aan de hoge overheid van ons land, maar ook aan de overheden provinciaal en plaatselijk. Wil u ook daar uw gunst en genade schenken en laten zij hun werk mogen doen onder de zegen van u, de Heere. Wil u, o getrouwe God, ook in deze wereld vol van verwarring, vol geruchten van oorlogen en oorlogsgeweld, vol honger en verdriet, natuurrampen, vol mensen die vervolgd worden of gekweld worden, nog werken. Denk aan hen die het moeilijk hebben, Heere. Bezoek u de gebieden waar oorlogsgeweld heerst, of waar verdrukking en benauwenis heerst. Wil u, o getrouwe God, uitkomst geven. Maar wil u bijzonder ook schenken dat midden in deze wereld, verloren in zijn schuld, ook het woord van u mag klinken. Zegen het werk van de zending. Laat het werk voorspoedig mogen zijn. En laat het getuigenis van u gelukkig mogen voortgaan door de hand van Jezus Christus, uw Zoon. Wil u geven dat alle zendelingen en allen die bij het zendingswerk betrokken zijn, gezegend mogen worden. Zegen ook de verkondiging van het evangelie onder het oude Israël. Heere, wil u te midden van alles wat er over Israël gezegd wordt en gaande is, te midden van alles wat er aan verwachtingen bij de mensen leeft, sommige verwachtingen in overeenstemming met uw woord, andere volstrekt niet, dat toch vooral het gebed voor Israël niet verflauwen mag. Zoals uw woord het zegt, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Heere, wil u voor Israël de zaligheid bereiden. Want al zou Israël beschermd worden voor al zijn vijanden, En al zou Israël groeien en bloeien en ook economisch het allemaal voorspoedig worden. Het zou alles te vergeef zijn als u de zaligheid niet schenkt aan uw oude bondsvolk. De zaligheid die in Christus Jezus is. O Heere, bekeer hen dan die beminden zijn om der Vaderen wil. En wil u onder hen werken krachtig, hartvernieuwend, overtuigend. En wil u ze brengen tot het dierbare geloof dat in Christus is. Wil u ook geven, Heere, dat zij die vervreemd zijn van het evangelie van uw genade, tot kennis van de waarheid mogen komen. Laat het werk van de evangelisatie vaak op eenvoudige wijze plaatsvindt, gezegend mogen worden. En wil u geven dat zij die heel in het bijzonder daar werken, mogen ervaren dat die arbeid niet ijdel is in de Heere. Heere, zegen zo heel uw koninkrijk, al het werk binnen uw koninkrijk, gedaan door zondige mensen, mensen met veel gebreken, mensen die het werk vaak doen met een hart vol vragen, met zelfbeschuldiging misschien, met knikkende knieën, maar die toch geroepen, gedreven door u, het woord verkondigen op allerlei plaatsen. Heere, laat het gezegend mogen worden. En wil u krachtig, onweerstandelijk, uw koninkrijk doen komen. Laat het ook komen mogen onder ons. We bidden dat niet omdat wij het verdienen. Maar we smeken, wil u het genadig doen, Heere. Alleen om de verdiensten van hem, wiens arbeidsloon voor uw aangezicht is, die alles verdient, verworven, betaald heeft in zijn dood aan het kruis. O, zie ons aan, niet in onszelf, want dan getuigt alles tegen ons. Maar zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, de versen 6 en 7 willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 1, het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. De eerste psalm en daarvan het tweede vers. Geliefde gemeente, sommigen van u weten dat in de vorige eeuw bestonden de zogenaamde kruisgemeenten. Dat was een groep van kerken die uit de afscheiding van 1834 is voorgekomen en die zich onder het kruis van de vervolging wilden houden en daarom geen erkenning aan de overheid wilden vragen. Tot die kruisgemeente behoorde een aantal in die tijd heel bekende predikanten. En een van hen is bekend geworden als de man van singuliere gaven. Dat is ook de titel van een boek wat over hem geschreven is. Zijn naam was dominee W.H. Gispen. In onderscheid van zijn zoon en zijn kleinzoons, die ook voor een groot deel predikant werden, vaak de oude Gispen genoemd. De oude Gispen was een man die nauwelijks een opleiding genoten had tot predikant, maar een man met grote gaven en in heel veel opzichten een bijzonder mens. Rond de eeuwwisseling, toen hij oud geworden was, kreeg hij eens een koninklijke onderscheiding. Ik weet niet precies welke onderscheiding het was. Laten we maar zeggen dat hij onderscheiden werd als ridder in de orde van Oranje-Nassau. En aan het einde van de plechtigheid waarin dat gebeurde, moest de oude Gispen een dankwoord spreken. En weet u wat hij zei? Alleen maar dit. Deze onderscheiding is niet uit verdienste, maar uit genade. En als u daar diep over nadenkt, daar ligt ook eigenlijk in die korte zin het hart van heel het christenleven. Als het goed is, wil een oprecht kind van God niets toeschrijven aan zijn verdiensten. Wij zijn maar onnutte dienstknechten die niets anders gedaan hebben dan wij schuldig waren te doen. Het blijft alles genade. Ook wanneer God uit genade beloont. En daarmee zijn we gekomen aan het thema voor de prediking van vanavond. Het gaat in deze tekst en ook in deze vraag en dit antwoord uit de Heidelberger Catechismus over het genadeloon van God. En we willen daarbij stilstaan en twee dingen benadrukken. Allereerst is dat een aansporing tot heiliging. En vervolgens is dat een roepstem tot bekering. Gods genadeloon, dat is in de eerste plaats een aansporing tot heiliging en in de tweede plaats een roepstem tot bekering. De meesten van u weten, gemeente, dat wij al wekenlang bezig zijn met de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. En daarbij ligt elke keer weer de volle nadruk op het feit dat die rechtvaardiging plaatsvindt alleen door genade en niet uit de werken van mensen, opdat niemand zou roemen. Dat laatste, dat het niet uit de werken is, dat betekent dat wij met onze werken, als het over de rechtvaardiging gaat, nooit aan de gerechtigheid van God kunnen beantwoorden. Wij kunnen de vergeving van zonde, de aanneming tot kinderen, nooit verdienen door onze eigen vroomheid of door onze eigen daden. Onze werken zijn volslagen ontoereikend als het gaat over de rechtvaardiging van de zondaar. Maar als dat in reformatorische kringen benadrukt wordt, omdat het in de Bijbel benadrukt wordt, dan zijn daar een heleboel bezwaren tegen, die vroeger en nu telkens weer bovenkomen. En de bezwaren daartegen, daarover gaat het eigenlijk in deze 24e zondag. In de eerste vraag van die 24e zondag kwam het bezwaar aan de orde. Maar waarom is dat dan eigenlijk dat onze werken nu niet een stuk van die rechtvaardigheid voor God kunnen zijn? En de vragensteller is nog niet uitgevraagd. Want als er op die vraag een antwoord gekomen is, dan komt een tweede bezwaar. En zoals we de volgende week hopen te zien, er is ook nog een derde. Tweede bezwaar is dit. Maar u zegt nu wel dat onze werken onvoldoende zijn en dat wij met onze werken aan God nooit kunnen betalen wat we schuldig zijn. Maar er staat toch in de Bijbel zoveel keren dat God de goede werken beloont. Of om de vraag uit de catechismus letterlijk aan te halen. Hoe? In de zin van hoe is dat dan? Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En we moeten dat laatste inderdaad toestemmen. Dat er in de Bijbel inderdaad heel veel gezegd wordt over het loon en over belonen. Veel meer dan wij vaak denken. Laten we zomaar eens vrij willekeurig een aantal teksten noemen waarin gesproken wordt over het feit dat de Heere belonen wil. Ik denk met name aan gedeeltes uit de bergrede. Matthäus 6, daar leest u in het begin: hebt acht dat gij uw aalmoezen niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders, zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Daar hebt u het dus. Er is voor degene die op de juiste wijze aalmoezen brengen, een loon bij de Vader die in de hemelen is. En even verder leest u over hetzelfde onderwerp van aalmoezen geven dit. Opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En dan wordt een woord gebruikt, vergelden, waar ook de gedachte in zit. De Vader zal het openbaar uitbetalen, loon schenken. En in datzelfde gedeelte wordt even eerder nog over loon gesproken in verband met het lijden van Gods kinderen. Hun strijd. In Matthäus 5 vers 11 zegt de Heere Jezus namelijk: zalig zijt gij wanneer de mensen u smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En weer later in datzelfde evangelie gaat het over het volgen van de Heere Jezus en wat dat allemaal aan scheiding met zich meebrengt. En dan zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen: en zo iemand verlaten zal hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven. Daar hebt u het weer. Honderdvoudig loon ontvangen. En om niet meer te noemen, vooral in verband met de laatste oordeelsdag, wordt vaak gesproken over een loon. Ik denk aan een van de laatste teksten uit de Bijbel, Openbaringen 22 vers 12, waar dit staat: en zie, zegt de Heere Jezus Christus daar, ik kom haastig. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Christus komt dus op de wolken, en het loon is met hem, en dat loon zal hij daaruit betalen. Ja, dan gaat de vraag toch dringen niet, wat bedoelt de Bijbel nu eigenlijk met dat loon? Als dat woord zoveel maal, en we hebben nog geen 10% van de teksten genoemd. Als dat woord dan zoveel maal in de Bijbel voorkomt, wat betekent het dan, dat loon of beloning? Wel, gemeente, we doen er goed aan om allereerst te benadrukken dat dit woord loon heel vaak in de Bijbel voorkomt in verband met Gods kinderen. Daar ligt in het gedeelte wat we gelezen hebben en ook in dit stuk van de catechismus dan ook de nadruk op. En daar beginnen we ook mee. Het loon, de beloning, komt in de Bijbel heel vaak voor in verband met Gods kinderen. Zij ontvangen in dit leven, maar heel in het bijzonder na dit leven, een loon. Dat wordt meestal omschreven als het eeuwige leven. Maar nu moet u er heel goed op letten, dat ook al wordt het eeuwige leven wel een loon, een genadeloon genoemd, dat God aan zijn kerk schenkt. Meestal wordt dat woord loon gebruikt om aan te duiden dat de kinderen van God wel allemaal zalig worden, maar dat er nogal een verschil is tussen de kinderen van God onderling. Ze ontvangen allemaal de zaligheid eeuwig in de hemelen, maar de een ontvangt meer loon, ontvangt meer van de zaligheid dan de ander. Om dat duidelijk te maken, moeten we de Bijbel maar laten spreken, zoals dat altijd het beste is om dingen duidelijk te maken. U leest dat in dat aangrijpende gedeelte van Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe, het derde hoofdstuk. En daar staat vanaf het 11e vers dit. Want niemand, zegt Paulus daar, kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Christus Jezus. Paulus bedoelt daarmee dat het fundament in het leven van Gods kinderen, dat is de genade van God in Christus Jezus. Waarom wordt een zondaar zalig? Wel vanwege de genade van God in Christus Jezus. Dat is het fundament van de zaligheid. Maar zo gaat Paulus verder, als hij het over dat fundament gehad heeft. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, dat zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Maar zo iemands werk verbrand zal worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Wat wordt in deze op het eerste gezicht toch moeilijke zinnen gezegd? Dit, dat al Gods kinderen zalig worden. Ieder die het fundament van de genade van God in Christus kent, persoonlijk, bevindelijk, die wordt zalig vanwege het werk van de Heere Jezus. Maar op dat fundament worden Gods kinderen geroepen om te bouwen. En nou kun je op een fundament op een verschillende manier bouwen, zegt Paulus. Je kunt er een gebouw van goud op zetten, maar ook een gebouw van hout. Je kunt er een gebouw van zilver en kostbare stenen opzetten, maar ook een gebouw van stoppelen en van hooi. En u zal God op de laatste dag in het leven van zijn volk laten zien hoe zij geleefd hebben. Of er op dat fundament van het genadig werk van Christus in hun leven een goed gebouw gebouwd is of een slecht gebouw. Want ook Gods kinderen zullen geoordeeld worden. Zij zullen geoordeeld worden naar hun werken. En dan zal alle hout en hooi en stoppelen, alle dwaze werken die zij gebouwd hebben en die zij gedaan hebben, ook na ontvangen genade, die zullen weggebrand worden als door vuur. Maar wat door de kracht van Gods genade er aan goede daden, aan goede werken gedaan is, dat zal in het vuur blijven bestaan. En bij wie er nu op dat fundament een goed gebouw gebouwd is, een gebouw van zilver en van goud, die zal loon ontvangen. Maar degene bij wie er alleen maar hout en stro en stoppelen op staat, al zijn werken zullen vergaan door het vuur. Hij zal schade lijden. Maar toch zal hij behouden worden. Want hij had het fundament, weet u. Doch als door vuur. Wat ziet u hier? Wel, dat Paulus hier laat zien hoe het komt dat er zoveel verschil is tussen mensen die de Heere vrezen. En een van de meest belangrijke elementen die het verschil aanwijst is: hoe leeft een kind van God? Leeft hij die door genade zalig geworden is een leven dicht bij de Heere? Een kinderlijk leven, een leven, om het Oud-Testamentisch te zeggen, in de vreze Gods, dat zal beloond worden. Of leeft hij een slordig leven? Leeft hij maar raak? Misschien door verkeerde opvattingen over de genade, of door een slordig leven met betrekking tot de geboden van God, met betrekking tot de inzettingen van de Heere. Het kan op zoveel verschillende manieren. Kijk, dat maakt een heel groot verschil. En dan zegt het woord van Paulus in 1 Korinthe 3. Zie toe hoe u op dat fundament bouwt. Want er zullen er zijn bij wie de werken door het vuur beproefd zullen blijven staan. Zij zullen loon ontvangen. Maar er zullen er ook zijn bij wie alleen het naakte, kale fundament overblijft. En ook zij zullen verheerlijkt worden. Maar hun heerlijkheid zal anders zijn dan van degene die veel vrucht gedragen hebben. Iemand vraagt misschien, maar hoe kan dat dan? In de hemel zijn al Gods kinderen toch volmaakt? Waarom ontvangt de een dan meer dan de ander? Dat is toch in strijd met die gedachte dat alles in de hemel volkomen is en volmaakt is? Dat lijkt zo te zijn, gemeente, en toch is het niet zo. Misschien kan een beeld dat duidelijk maken. Ieder die in de hemel komt, of hij nu veel loon ontvangt of weinig, hij ontvangt de volmaaktheid. Maar er is heel wat verschil als u een kopje water hebt, dat is vol. Of een emmer water, die is ook vol. Nou, zoals er verschil is in volheid. Tussen dat volle kopje en tussen die volle emmer. Zo is er verschil in volmaaktheid. Ook in de hemel. Want de een ontvangt meer dan de ander. Er staat ook bijvoorbeeld dat degene die als instrument in de hand van God gebruikt zijn om velen rechtvaardig te maken, Daniël 12, die zullen schitteren als sterren aan de hemel. Zo is er verschil in loon. De een ontvangt meer dan de ander. Ook al zullen al Gods kinderen volmaakt zijn. Maar hoe zit dat dan met dat loon? Is dat loon, dat volmaakte loon, wat elk van Gods kinderen ontvangt naar zijn werken? Is dat loon wat zij dus met hun werken verdienen? Ach nee, als u de woorden over het loon in de Bijbel naspeurt, dan ziet u aan de ene kant dat de Heere zijn volk aanspoort om ijverig te zijn in goede werken. En hen toezegt dat wanneer zij ijverig zijn in goede werken, dat hen veel loon zal worden uitbetaald. Maar tegelijkertijd leest u dat wanneer dat loon wordt uitbetaald, dat het hier niet gaat om verdiend loon. Het gaat hier om genadeloon. Wij zijn dat spreken over het loon, zeker ook in onze samenleving, natuurlijk helemaal ontwend. Voor ons heeft loon alles te maken met verdienen, werken en dan een evenredig loon. Zo denken wij. Maar oudtijds en zeker in de taal van de Bijbel betekent het woord loon helemaal niet altijd verdienen. Er is ook zoiets als een onverdiend loon. Als een genadeloon. En daarover gaat het hier. Zo staat het ook in de woorden van onze tekst. Als de Heer Jezus in deze korte gelijkenis het karakter van dat loon wil aanduiden, dan gebruikt hij daarvoor een gelijkenis die zo aan het leven uit het oude Oosten ontleend is. Een dienstknecht. Nee, die kreeg van zijn Heer geen dankje. U moet niet vergeten, hij was een slaaf, een lijfeigene. Met lijf en goed, met heel zijn lichaam in dienst van die Heer. En dan doet die lijfeigene zijn werk. En dan verbindt de Heere Jezus daaraan deze les. Hij heeft gedaan wat hij schuldig was te doen. En dat, zo zegt de Heere Jezus, is ook zo in het leven van mijn kinderen. Wanneer zij doen wat de Heere van hen vraagt. Wanneer zij wandelen in mijn wegen. Wanneer zij ijverig zijn in goede werken. Dan hebben ze niet meer verdiend dan een ander. Dan hebben ze alleen maar gedaan wat ze schuldig zijn te doen. En zo alleen krijgt de hele gedachte van goede werken en van het genadeloon glans. Als we beseffen dat God inderdaad zijn volk beloont, de werken van zijn volk beloont, maar dat hij dat doet uit genade. Er is geen sprake van iets te verdienen. Het is enkel en alleen het genadig geschenk van God. En dat betekent in de praktijk van het geestelijke leven een aantal heel belangrijke dingen. Dat betekent dat Gods kinderen het moeten leren hier in dit leven te sterven aan de gedachte van verdiensten. En dat is een hele moeilijke les. Te sterven aan de gedachte van verdiensten. Want zo heel gemakkelijk kruipt dat addertje in ons binnenste omhoog. Ik heb toch dit niet gedaan en ik heb toch zus niet geleefd en ik heb toch zo geleefd. En dus heimelijk denken dat de Heere op grond van onze werken toch wel verplicht is om ons genade te bewijzen of om ons uit onze strijd en onze nood te verlossen. Dat is iets wat Gods kinderen steeds dieper moeten gaan inleven. Dat zij met al hun werken en met al hun daden niet iets verdienen, maar dat zij in hun leven, wanneer zij dicht bij God mogen leven, alleen maar doen wat zij aan God verschuldigd zijn. En dat betekent sterven aan de hele gedachte van verdienste. En dat betekent gaan zien dat Gods volk niet in slavendienst is. Niet in loondienst is. Maar dat het kinderen zijn die uit liefde tot hun God, uit liefde tot hun Here, werken doen uit dankbaarheid. Niet anders doen dan wat geschuldig zij te doen. Dat is een les. En dat betekent niet uit slaafse gehoorzaamheid. Niet omdat je een knecht bent. Maar omdat je door de genade van God een kind bent. Uit liefde. Doen wat verschuldigd is. Dat zijn goede werken. En die ontvangen een loon. Mag ik het vragen? Zo vanavond aan hen die die genade van God in Christus mogen kennen. Wat is het diepste motief? Wat ligt op de bodem van uw hart? Wanneer u denkt aan de vermaningen en de oproepen die er in de Bijbel staan. Hoe vaak kan er ook bij mensen die oprecht de Here vrezen, nog niet een slaafse gedachte zitten? Dat moet ik doen. En dan heimelijk denken, want daar verdien ik iets mee. Of dat moet ik doen, want anders word ik gestraft. Maar het woord van God laat zien, als de goede werken recht en echt gedaan worden, dan gaat het niet om een slavendienst of om een loonverband. Maar dan gaat het om, gij hebt alleen gedaan wat geschuldig was. Om een liefdedienst. En hoe ga je dat nu leren? Dat te werken, dat het wandelen in Gods wegen, dat de vreze des Heren een liefdedienst wordt. Wel, dat leer je wanneer de liefde van God in het hart wordt uitgestort. Want wanneer de Heere laat zien dat hij een zondaar, een verloren zondaar als ik ben, met zijn gunst en zijn liefde wil omringen. Als die liefde van de drie enige God in Christus mijn hart verbreekt, mijn hart overweldigt, mijn hart in beslag neemt. Ja, dan kan het niet anders of er ontstaat in mijn hart een liefde tot deze God. Die zo'n zondaar als ik ben wilde opzoeken. En dan zeg je net als David in het begin van Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. En waar dat in je hart leeft, daar zal het je hartelijke verlangen zijn, omdat God het waard is, om de weg van de Heere te gaan en het pad van zijn geboden te betreden. En daarom alleen in de liefde die zijn oorsprong vindt in God en die het hart van een zondaar verandert en vernieuwt. Alleen in de liefde kunnen de werken gedaan worden. Ge zijt alleen maar schuldig om deze dingen te doen. Het is geen verdiend loon. Als de Heere die werken bekroont. Maar het is genadeloon. Maar daarmee is gezegd dat die werken dus wel belangrijk zijn. Want laten we niet vergeten, dat is het onderwijs van de Bijbel, ook van Paulus in 1 Korinthe 3. Dat wanneer Gods kinderen slordig zijn en slordig leven, dat er dan dus hooi en hout en stoppelen op dat fundament gebouwd worden. En dat de Heere dat weg zal branden als door vuur. Daarom wordt juist ook in de schrift over deze dingen gesproken, opdat de gedachte van het loon en van de kroon die God op het leven van zijn volk uit genade wil zetten, hen opwekt om door de kracht van die genade ook ijverig te zijn in goede werken. Nee, nogmaals, dat is niet om met die goede werken te gaan paraderen. Te laten zien, dit ben ik en dit kan ik. Of om iets voor God te betekenen, om iets van God te verdienen. Maar omdat God het waard is en omdat zijn dienst het waard is. Werken van liefde, werken van geloof en van dankbaarheid. Kijk, en dat ziet u ook zo heel mooi in wat de Bijbel zegt over die grote dag waarin Gods kerk zal staan voor de troon van God. Dan staat er in Matteüs 25 dat al Gods kinderen daar staan voor de troon van hem die de rechter van hemel en aarde is. En dan zegt de rechter van hemel en aarde tot zijn kinderen, komt in gij gezegende des Heren. En dan voegt de Heer de reden aan toe, want gij hebt mij hongerig gezien en gij hebt mij gevoed. Gij hebt mij eenzaam gezien en gij hebt me gastvrijheid betoond. Gij hebt mij in de gevangenis gezien en gij hebt mij bezocht. En dan moet u er eens op letten wat het antwoord dan is van die kinderen van God. Heren, wanneer is dat gebeurd? Kijk, daar hebt u het antwoord van iemand die helemaal niet prat gaat op zijn goede werken. Die zich er niet op voorstaat en zegt, zo ben ik en dit heb ik gedaan voor de Heren. Gods kinderen zijn zo overtuigd, zowel van het feit dat zelfs in het heiligste wat ze doen, er de vlekken van de zonde zijn. Als dat het zo vanzelfsprekend is, ge hebt alleen gedaan wat ge behoorde te doen. Dat ze zich er niet op beroemen, Heren, wanneer? En dan zegt het woord, dan laat de Heren ook zien wanneer het gebeurd is, want voor zover gij dit aan de minste van mijn broederen gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. U kunt er nog een tekst bij zetten. En dat is die bekende tekst uit het boek Openbaringen. Dat als Gods kinderen eeuwig binnenkomen in de voorhoven van de hemel om bij God te zijn, dan staat er zo, en hun werken volgen hen. Die werken gaan niet voorop. Ze komen ook niet met handen vol werken om die aan de Heere te laten zien. Dat zou zo zijn, als werken iets moesten verdienen, dan kwamen ze met handen vol werken. Maar die werken komen achter hen aan. En iemand heeft gezegd bij die tekst, moet u daar goed op letten. Gods kinderen, wanneer ze in de hemelse gewesten binnenkomen, ze kijken zo vooruit, omdat heel hun aandacht gericht is op hem die daar zit op de troon, dat ze vergeten om achter zich te kijken. Maar al zien Gods kinderen die werken die achter hen aankomen, zelf niet. Hij die op de troon zit, ziet ze wel. Ze volgen hen. En ze worden beloond. Wat een aansporing voor hen die de Heere vrezen, om ijverig te zijn in goede werken. Want zij die God kennen, door de genade die in Christus is, worden zalig. Maar gemeente, in dit leven en na dit leven valt er wel vanuit de schrift het woord over het loon. En dat zegt, hoe u naar de hemel zult reizen, kind van God. En de heerlijkheid die u in de hemel zult beërven, die heeft wel alles te maken met de wijze waarop u leeft. Of u kinderlijk leeft, of u ootmoedig wandelt, of u wandelt in de wegen van de Heere. En vandaar dat hier een spoorslag in ligt in deze woorden. Niet om slordig te leven, maar om heilig te leven. En laat het daarom het gebed zijn van al degenen die de Heere ootmoedig vrezen. Heere, geef mij een kinderlijk leven. Geef mij een ootmoedige wandel. Geef mij een wandel in de vrezen van uw naam. Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Want God geeft een loon. Nee, het is niet te verdienen. Maar het wordt geschonken uit genade. En nu wordt er over dat loon nog meer gezegd. Al is wat we tot nu toe gezegd hebben wel de kern. Dat Gods kerk beloond wordt. En dat dat loon het eeuwige leven is. En bovendien dat in verband met de wijze waarop zij leven, er ook nog een genadeloon is, waardoor de een meer heerlijkheid ontvangt dan de ander. Maar vergeet u toch ook niet dat er meer te zeggen is. En ook daar moeten we kort aandacht voor vragen. Dat is dit. Dat er ook voor hen die onder de prediking van het woord verkeren zoals u en ik, zoals onze ouderen en onze jongeren, iets in de Bijbel gezegd wordt over het loon. O ja, zegt u, wat is het loon dan voor iemand die de Heere niet kent? Wat is het loon dan voor iemand die onder het woord zit en toch een vreemdeling is van de genade van God? Wel, dat is geen best loon. Laat ik u meteen die illusie ontnemen. Want wie zich niet bekeert en wie voortleeft in onverschilligheid of zich eigenlijk van de dingen des Heren weinig aantrekt, die zal wel loon ontvangen. Maar dat is de dood. Want het staat als met duistere letters geschreven in Paulus' brief aan de gemeente van Rome. De bezoldiging, letterlijk staat er het loon, de soldij. Op de zonde is de dood. En vergeet één ding niet, dat wanneer in de Bijbel zoveel over het loon gezegd wordt, dat dat er ook bij behoort. Dat wanneer wij dat fundament, Christus Jezus en zijn gerechtigheid niet kennen, wanneer wij niet leren wandelen in de vrezen des Heren, ja, dan komen we om. Dan is er alleen maar het schrikkelijke woord, het loon op de zonde, dat is de dood. En mijn beste vriend, als er in mijn leven niet anders is dan de werken van het vlees en de werken van de zonde, ook al is dat onder een uiterlijk godsdienstig vernis, dan is er geen ander loon te wachten dan dat. En daarom dringt de boodschap die in de Bijbel gesproken wordt over het loon, jonge mensen en ouderen tot bekering. Wilt u dat loon ontvangen? Wil jij dat loon ontvangen, jongen of meisje? Dat toch niet? Nou, dat is het loon wat de zonde biedt. Dat is ten diepste ook het loon wat de wereld biedt, waarmee de wereld adverteert, waarmee de wereld lokt en op ons aandringt. Zoek mij. Zoek vreugde in het leven. Dit heb je nodig. Dat kun je niet missen. Je moet eens naar die disco gaan. Of je moet je eens op die plaats laten zien. Want daar kun je plezier hebben. Schep vreugde in het leven. Ach, het lijkt allemaal zo mooi. Het trekt als je jong bent zeker ook aan. Maar de werkelijkheid wordt in al die prachtige, schitterende, lokkende woorden verzwegen. Uiteindelijk is het loon van de wereld en alles wat bij de wereld behoort, niets anders dan de dood. Is dat alles? Dat er voor hen die onbekeerd voortleven en onbekeerd sterven geen ander loon is dan de dood? Nee, dat is niet alles wat de Bijbel zegt. Maar het is wel een ernst die de Bijbel op u, op jullie, op mijn ziel bindt, opdat we het nooit vergeten zouden. Wat zegt de Bijbel dan nog meer? De Bijbel zegt ook dat er voor degene die de Heere nu in al hun schuld en in al hun nood gaan zoeken, ook een genadeloon is. U moet dat maar eens lezen en herlezen in dat prachtige hoofdstuk Hebreeën 11. Waar het gaat over de kracht van het geloof in al die oude vaderen uit het Oude Testament. Vaders, moeders, Sara, Abraham, Isaac, Mozes. En dan staat er zo, dat is allemaal gebeurd door het geloof. En wat hoort er nu bij dat geloof? Wel, dit ook, zegt dan de apostel in de brief aan de Hebreeën. Wie tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Hele merkwaardige uitdrukking. Wie tot God komt, moet geloven dat God bestaat. Dat de Heere er is. Dat hij de levende God is. Maar dat niet alleen. Ook dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. En opnieuw, dan moet u dat woord beloner niet lezen als verdiend loon, want dan gaat u helemaal fout. Dat bedoelt de apostel in Hebreeën 11 ook helemaal niet, maar dat God genadeloon geven wil aan hen die hem oprecht zoeken. En dat vindt u in heel de Bijbel. Dat er voor schuldige mensen die de Heere zoeken in al hun zielsverdriet, dat er voor zondige jonge mensen die de Heere smeken om zijn genade, dat daarvan gezegd wordt, en wie de Heere nu oprecht zoekt, die zal van hem gevonden worden. Er is een genadeloon voor degene die de Heere zoeken. Kijk, en juist als we de Heere nu oprecht gaan zoeken, dan kun je dat niet geloven. Want dan zie je zoveel in jezelf aan tekort en aan schuld en aan onkunde en aan duisternis en noem al dat andere maar op. Dan zie je dat het zo onmogelijk is. Dan zeg je in stilte misschien wel eens, Heere, ik ben zo arm. Hoe zal ik zalig kunnen worden? Hoe zal ik behouden kunnen worden? Je denkt misschien wel eens wel dat anderen bekeerd worden, dat kan ik begrijpen. Maar dat ik bekeerd zou worden, ja, zulke gedachten kunnen bij je boven komen. Als dat zo is, jongen of meisje, ouderen in de kerk, dat je met deze dingen vastloopt. En met de belijdenis van je schuld en je armoede geen weg ziet. Vergeet dan niet dat het woord toch blijft zeggen dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Ik denk aan Bunyan, John Bunyan, die zo verschrikkelijk door allerlei strijd en door allerlei diepten heen gegaan is. En die in zijn boek De Komst en de Welkomst tot Jezus Christus telkens weer zegt: hoe arm u ook bent, hoe schuldig u ook bent, hoe verloren u ook bent, vergeet het niet, de Heere belooft aan zoekenden dat hij hen open zal doen. En het is de Satan die u probeert wijs te maken dat de deur voor u niet open zal gaan. Maar denk toch nooit klein van die woorden van de Heere. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Leg in gedachten uw hand daar maar bij. En zeg, Heere, ook al verdien ik het niet, doe het uit genade, ook aan mij. Want de Heere is een beloner van degene die hem zoeken. Genadeloon. niets van verdienste, niets van ons bij. Maar hij wil het uit genade doen. En hoe komt dat dan, dat de Heere uit genade zulke beloften in de schrift gegeven heeft en beloningen uit genade wil uitdelen? Wel, dat komt omdat dat loon verdiend is. Ik denk aan die aangrijpende lijdenspsalm, psalm 69. U moet hem thuis maar eens een keer nalezen. En dan mag u het onberijmd doen of berijmd. Dat maakt verder niet uit. Dan staat er in psalm 69 dat de dichter van die psalm, en dat geldt heel diep uiteindelijk van de Heere Jezus Christus, dat hij alle hoop kwijt is. En dat de vijanden van rondom zijn samengespannen en dat zij zijn verdelging zoeken. En dan komt ook deze regel, dat er zijn wie er hoop vergaan is. En dan bidt in die psalm de borg en zaligmaker: Heere, laat om mij hun hoop niet vergaan, want daar is een tijd des welbehagens. En daarmee bedoelt de lijdende borg dit, dat er voor arme tobbers, voor schuldige zondaren, voor een jongen en meisje die niets aan de Heere aan te bieden heeft dan schuld en ongerechtigheid, dat er voor zulke een tijd des welbehagens is. En dat op die tijd des welbehagens God genade bewijst. Dat is geen loon naar verdienste, want dan zou je omkomen. Maar dat is een genadeloon. En dat genadeloon is verdiend door die lijdende borg die in psalm 69 profetisch spreekt. Want hij is gestorven en heeft geleden. En heeft door zijn lijden en door zijn sterven al de eisen van God tot het laatste toe vervuld. En toen hij ze vervulde, heeft hij loon verdiend. Het staat in het Lijdensevangelie, het staat in Jesaja 53. Als ze zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Dat zal loon hebben. Zijn arbeidsloon is bij hem. Christus heeft door de zware arbeid van lijden en sterven, van Gethsemane en van Golgotha, loon verdiend. En toen hij uitriep: het is volbracht, toen heeft hij heel die schat van loon die hij voor zijn kerk verdiend heeft, met zijn dood bezegeld. Kijk, en daarom kan er aan arme zondaren genadeloon worden uitbetaald. En kan ook aan Gods kinderen die in kinderlijke ootmoed in de wegen van de Heere wandelen, genadeloon worden geschonken. Nee, dan zoeken ze het niet bij zichzelf. Dan beroemen ze zich ook niet in zichzelf. Dan zeggen ze niet naar verdienste. Want als God naar verdiensten met mij zou doen, dan was het tekort, dan was het verloren. Maar het is uit genade. Ik kan geen vruchten voortbrengen, want bij mij zijn geen vruchten, tot in der eeuwigheid niet. Maar de vruchten die er zijn, dat is genadeloon. Die zijn uit hem. Die zijn uit hem alleen. En zo zullen Gods kinderen toch vruchten dragen. Het loon niet verdiend, maar uit genade. Vanuit het werk van de Heere Jezus. Vanuit hem die alles betaald heeft. En daarom is het nodig dat we vanavond aan het slot heel nadrukkelijk zeggen. Vergeet de dingen die vanavond aan de orde waren niet. Wanneer u onbekeerd bent, ziet toch dat het loon op de zonde de dood is. Maar zie ook dat er voor schuldige mensen genade is bij de Heere Jezus. En dat hij hen die hem zoeken, uit genade ook gunst wil bewijzen. Zie dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Zie het kind van God, dat hij u roept om dicht bij hem te schuilen en dicht bij hem en zijn woord te leven. Want wie op hem vertrouwt, zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon, draagt daarin door genade veel vrucht. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij eeuwige God, geef dat wij in ons eigen leven mogen leren dat bij ons geen vruchten zijn. Dat bij ons geen verdiensten zijn. Leer ons verstaan dat zondaars als wij zijn alleen door genade zalig worden. Wil u ook geven, Heere, dat we dan om die genade oprecht, ootmoedig, als schuldige mensen gaan zoeken. Want Gij hebt het toch gezegd, dat Gij, degene die U zoeken, ook wilt belonen. Wil dat ook uit genade laten zien. En onder ons Uw genade werk verheerlijken. Wil U, o getrouwe God, onze zonde genadig verzoenen. En met ons gaan, nu we deze plaats verlaten. Zegen ons in ons werk, zegen de kinderen op school. Wil u ook zijn met hen die niet meer kunnen werken. Wil ook hen gedenken. En wil ons allen deze week sparen en dragen. Hulp en kracht geven waar dat nodig is. En bovenal wil deze week de naprediker zijn van het woord wat vanmorgen en vanavond overdacht is. En breng ons aanstaande zondag weer samen. We vragen het in de vergeving van onze zonden, uw naam erkennend, voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 69 is onze slotzang. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon uw straf beantwoord aan uw eer. 119, vers 69. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.